massage.
Touché.
Deze eerste zondag van 2021 vullen we met een terugblik op het voorbije coronajaar. 42 gasten vertelden hier wat hen raakte in het leven. Thema's als vriendschap, liefde, dood en verlies gaan we niet uit de weg. Want wie de top bereikt, komt vaak ook langs diepe dalen. En het gaat niet over wat je meemaakt, maar wat je ermee doet. En dat zal in 2021 niet anders zijn. De wijze levenslessen worden hier vandaag geserveerd door comedienne Karen Bloemen, vogelkenner Begijn Le Bleu, copywriter Magali de Reu, ondernemer Hassan Al-Hilou, kapster Jitske van de Veire, wielercommentator José de Kouwer, danseres Lisbeth Gruwé en de dokter van het volk Dirk van Duppen. Een zeer goede morgen.
Lost in the light, I pray for the night to take me to. After so many words, still nothing's heard. Don't know what we should do. So if someone could see me now, let them see you. My greatest thrill when we just stood still. You let me hold your hand till I had my fill. Even counting sheep don't help me sleep. I just toss and turn right there beside you. So if someone could help me now, they'd help you too. Help you to see you through all the hard things we've all gotta do. 'Cause this life is long, and so you wouldn't be wrong. Being free. Said some awful things and I take them back. If we would try again, just remember when, before we were lovers, I swear we were friends. So if someone could see me now, let them see you. Let them see you. All the hard things we've all gotta do. 'Cause this life is long, so you wouldn't be wrong.
Lost in the Light. Het was tv-maker Dieter Koppes die hier een warm pleidooi hield voor wat meer Bahama's op de radio. Hassan Al-Hilou was pas 15 toen hij werd uitgeroepen tot jongste ondernemer van het land. Hij werd geboren in Nederland, maar toen hij 8 was verhuisde zijn familie naar Molenbeek, omdat daar ondertussen familie uit Irak was komen wonen en omdat zijn vader er werk had gevonden. Hassan omschreef zijn vader als een topvader, hoewel hij hem tijdens zijn kindertijd heeft moeten missen. Ik vroeg Hassan hoe het kwam dat zijn vader er niet was.
Het is heel opmerkelijk, want vaak heb ik wel antwoorden, maar hiervoor heb ik geen antwoord, nee. Omdat ik ook nog steeds niet de gesprek wil aangaan daarover. Van ja, waarom vertrok je? Wat is de reden? Ik probeer wel zelf antwoorden te zoeken daarover. En de realiteit is wel dat mijn ouders een... Ja, we horen vaak over migratie, maar het verhaal achter een migrant of een vluchteling is wel heel heftig. Hoe ze onder een vrachtwagen moeten liggen om dan van Irak naar een ander land te gaan, slapen tussen letterlijk de honden als kinderen eigenlijk, 18 jaar.
Hoe is het bij jouw vader gegaan? De vlucht van Irak naar...
Wel heel lang geleden. Dat was nog in de tijden van de dictator Saddam Hussein natuurlijk. Een dictator waar zij als jonge koppel, 19 en 18 jaar, dus mijn vader 19 en mijn moeder 18 jaar, als jonge koppel op straat gingen en roepen van wij willen geen dictator hebben, wij willen democratie hebben. Wij willen de vrijheid om te studeren wat we willen en om te zeggen wat we willen. En daardoor stonden zij op de lijst, laten we zeggen. Wat betekent vlucht maar, voordat er iets met die leven gebeurt. Met mijn onkels is het al gebeurd. Ze werden levend begraven, allebei, toen ze richting universiteit gingen. En dus hun vlucht was heel moeilijk, heel heftig. En nog als kinderen, ik herhaal, 19 en 18 jaar, zo'n leven mee te maken van land tot land. Van
want ze studeerden
tot...
in Irak.
Ja,
en ze allebei gestudeerd.
Ja, ze hebben dus ook beiden afgestudeerd. En ze zijn gewoon, ja, ik ken zeer wijze mensen. En dus daarom heb ik nooit echt die gesprek tot nu gehad. Ik ben er nog niet klaar voor. Maar het is niet dat ik iemand beschuldig. Ik heb liefde gewoon voor mijn ouders. En ik kan begrijpen dat het niet moeilijk voor hen is. En dat misschien soms wel mijn vader... ook een zoektocht op is gegaan op zijn moment.
Ze zijn in Nederland aangekomen met 2 kleine kinderen. Jouw oudere broer en zus. Dat alleen al, als we ons daar iets proberen bij voor te stellen, weten we dat moet heel erg moeilijk geweest zijn om als jong koppel met 2 kinderen die vlucht aan te gaan.
Ja.
Jij bent in Nederland geboren.
Ja.
En daarvan zeg je, ik ben geboren zonder angst.
Ja.
Was dat zo voelbaar, dat verschil tussen jouw broer, zus, jouw ouders en jezelf?
Natuurlijk, ik hoef het ook niet te voelen. Het is gewoon de realiteit. Ik ben geboren in een veilig land zonder angst van worden gepakt of worden vermoord enzovoort. In veiligheid opgegroeid, in ook veiligheid van sociale zekerheid en veiligheid van onderwijs te kunnen volgen. En dus ik noem mezelf thuis wel de verwende en gelukkig kind. Ongeacht de weinigheid dat we hadden, had ik wel heel veel in vergelijking met wat mijn eigen broer en zus en andere jongeren en kinderen rond de wereld hebben. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dat wel.
Je bent naar Molenbeek verhuisd toen je zelf een jaar of 8, 9 was.
9 jaar, ja.
Dat was een grote verandering, hè, voor jou.
Klopt.
Ja. Kan je zeggen waarom, hoe anders was het om als kind in Molenbeek te wonen?
Volledig anders. Gewoon om context te geven. Ik woonde in de buurt van Rotterdam in Vlaardingen in Nederland. Waar we letterlijk in elk appartementblok een hele speelplein voor ons hadden. We kenden elkaar, we spraken elkaar, we waren sociaal met elkaar. De school was letterlijk in het midden van de appartementblok. En dan opeens kwam ik in een gemeente. Een redelijk ruim woning hadden wij. Natuurlijk, het is wel in brand gaan, maar we hadden ruime woning. En in Molenbeek leefden we in een studio. Op grond, vol schimmels. Niemand die echt. Nou, ik had het gevoel dat niemand naar ons luisterde. In termen van de beleidsmakers. Ik begreep niet waarom een kind en 5 mensen in een schimmelstudio moesten wonen. Zonder eigenlijk ruimte. Ruimte in termen van plaats om te spelen. Dus ik ben, om eerlijk te zijn, ik ben mijn kinderlijkheid in Molenbeek verloren.
Ja. Besefte je dat je in armoede leefde?
Ik besef, ik denk dat dit wel, ja, natuurlijk.
Je zag het verschil tussen jouw thuissituatie en dat van andere kinderen.
Ik wil niet klagen. Er zijn jongeren die veel moeilijker hebben gehad dan mij. Er zijn kinderen die veel moeilijker hadden gehad dan mij. Ik had een moeder vol liefde die me gaf. Maar de realiteit is wel dat een bril kopen, gewoon een bril met lenzen, om te kunnen kijken dat het bij mij niet iets medisch was. Nee, dat was een dure beslissing waar mijn ouders over moesten nadenken. Wie gaat het betalen? Een reis, een tripje, bij wijze van spreken. Ja, dat is niet iets dat je genietend naar je ouders gaat. We gaan naar daar. Ja, nee. Dan begin je even dubbel na te denken onderweg van school naar huis. Hoe ga ik het verwoorden? Dat een extra moet betaald worden. Maar again, ik ben dankbaar. Ik ben echt dankbaar, omdat ja, ik sta nu waar ik sta. En ik had andere zaken wat velen niet hebben. Veiligheid. Ik had school. Ik mocht naar school gaan. En dat is iets, want ik luister naar mijn nichtjes en neefjes enzovoort. In de landen waar hun zitten, ook luxe is dan, hè, waar ze jaloers op zijn.
Je hebt ook vrij snel de bibliotheek van Brussel ontdekt, hè? Was dat een redding voor jou?
Ja, een term redding van er was opeens ruimte. Vooral in de zomer, dat was eigenlijk in de zomer. Waar je dan, ja, wij gingen nooit op vakantie. En dus in de zomer bouw ik ruimte. Ik werd benauwd. Hè. Klein leven en zo, dat was echt niet leuk. Dus ik wou ruimte. En dat was dan een bibliotheek. Het is zo dat mijn ouders ook met mijn broer en zus, toen hun kind waren, altijd elke week naar de bibliotheek gingen. Echt in term van verplicht, maar ze gingen daar, ze zaten daar en mijn broer en zus moesten daar rondlopen en boeken halen. Dus we zijn wel in die boekencultuur opgegroeid. Hè. Mijn ouders, de dozen die mijn vader meeneemt wanneer die verhuist naar mijn moeder, zijn boeken. Heel veel boeken. En dus in die bibliotheek had ik ruimte, had ik warmte. Letterlijk warmte in term van verwarming die aanstond enzovoort. Of koud, hè, wanneer de airco aanstond. En dan, ja, wat doe je daar? Dan begin je de eerste boekje te nemen, hè, te lezen, tweede,
welke,
derde.
Welke boeken las je?
Ja, het begon echt van de stripboeken, de kinderlijke boeken, tot en met op den duur, rond mijn 12 denk ik, dat ik echt boeken over chirurgie begon te lezen en wereldeconomie. En eigenlijk met één simpele reden, niet echt vanuit interesse, maar vooral vanuit inleven. Namelijk, wanneer ik het las, was ik heel empathisch. Dus ik kon me inleven in de wereld van de politici, in de wereld van de econoom, in de wereld van de chirurg. En dat vond ik een heel fijn gevoel, dat ik zo'n ander leven kon hebben en dat ik kon dromen over wat wel mogelijk is voor mensen.
Nu begrijp ik waarom je op je 12e je eigen boek bent beginnen schrijven.
Ja, dus op mijn 12e, dat is wel heel grappig, ging ik naar mijn ouders en zei ik van, ik wil hier een radicale boekje schrijven tegen de economie en tegen de politiek, omdat er niet wordt geluisterd naar mij, had ik het gevoel. En mijn ouders zeiden van, doe het maar. En dat is wat mijn ouders wel altijd zeggen, doe het maar. Begin er maar en kom maar achteraf terug en zeg, vertel erover. En ik ben ermee begonnen.
Zij waren zeer enthousiast, maar jouw leraar iets minder, hè?
Klopt. Wanneer ik klaar begon, boekje, het was 50, 60 pagina's. Maar wanneer ik ermee klaar was, was ik heel trots op mezelf. Ging ik toen naar de leerkracht om te zeggen van, ja, ik heb hier een boekje geschreven over politiek en economie, maar dat was in de ochtend. En die zei, ha Hassan, ja, jij en jouw energie, ga maar terugzitten. En dat was heel kwetsend voor mij. Want dat was zo'n moment waar ik echt geloofde dat ik kon, dat ik uit het cyclus kon gaan, waar ik toe behoorde, met een boek. Ik had daar echt vertrouwen in. Ik kon hier eindelijk succes maken. En dat de leerkracht dan zo reageerde. En dan is de vraag van, heeft hij dat gezegd omdat hij in de ochtendhumor zat van een leerkracht? Of zoiets. Dus ik beschuldig niemand. Maar het heeft mij wel, en dat was de moment waar ik besefte dat elk woord iemand wel kan raken, ongeacht of je het wilt of niet. Het kan soms iemand echt kwetsen. Het heeft mij wel gekwetst. Ja.
Tómate esta botella conmigo, en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos, no te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos.
De Mexicaanse zangeres Gabriela Vargas met En el último trago. Ze was lesbisch, maar vluchtte liever in drank en sigaretten dan dat publiek te maken. Het kwam uit de verrassende platenkast van kookboekenschrijfster Pascal Nasus. Magali de Reu is copywriter, communicatie-expert en host van haar eigen YouTube-show TechMac. Op professioneel vlak was corona geen stoorzender, maar haar persoonlijke routine werd wel behoorlijk verstoord. Want hoe surf je door de dagen met autisme? Toen ze op haar 14e die diagnose kreeg, kwamen ook de vragen. Zal ik ooit kunnen aarden in een normale werkomgeving? In plaats van zich te laten wurgen door Asperger, heeft ze de stoornis omarmd. Al wil ze nooit meer werken in loondienst.
Ik moet wel zeggen, dat, en ik kan me voorstellen dat vandaag het echt wel op heel veel vlakken al beter is, dat mensen hun vaste medewerkers al iets beter behandelen. Maar ik kwam altijd in heel hiërarchische structuren terecht. En ja, zeker ook met wat ik met als persoon met autisme, als neuroatypisch persoon, was dat voor mij de hel. Heel veel regeltjes om te moeten onthouden, tussen de lijnen lezen, van een mail wordt zo gestuurd en eigenlijk is een verborgen boodschap dit. Heel veel moeite doen om erbij te horen, want cultuur is toch wel belangrijk, maar ook al voel je je niet goed, je moet toch wel een masker opzetten en ervoor zorgen dat je somehow je wel goed voelt. En
maar nochtans werd je gekozen. Als je solliciteerde, kwam je vaak als beste leerling naar boven en werd je aangenomen.
Ja, omdat ik altijd heel veel... Ik ben een harde werker. Als ik ergens voor solliciteer, dan weet ik wil ervoor gaan. En ik heb ik kan mezelf hier bewijzen. Buiten de laatste keer eigenlijk. En toen weet ik nog dat ik het contract tekende en dacht, is het wel een goed idee? Want toen had ik ik had toen gekozen voor een zekere job. Omdat ik kwam van een grafisch bureau dat eigenlijk mij niet langer fulltime op de payroll kon houden. En toen heb ik gesolliciteerd voor marketing en administratief medewerker. Ik dacht, oké, administratie gecombineerd met commerciële taken lijkt me wel iets voor mij. En ja, ik was op dat moment ook aan het overwegen om met mijn toenmalige vriendin te gaan samenwonen. En ik wist ook van, ik heb het geld echt nodig. En ik heb dat contract getekend. En daarna voelde ik mij zo raar. En ik dacht van, oké, ik moet mij hier gewoon overzetten. Het is gewoon, dat is dan ook heel typisch voor iemand met autisme. Verandering is heel moeilijk. Dit is gewoon dat wat ik voel, hè, die angst voor verandering. Maar het werd snel duidelijk dat het niks voor mij was. En toen heb ik een burn-out gekregen.
En heb je daar verteld op je werk dat je autisme hebt?
Ja.
En hoe werd daarop gereageerd?
Geen probleem voor ons. Zolang je werk goed doet en enthousiast bent, geen probleem. En dat was altijd zeggen. Hè?
Was het ook het antwoord dat jij wou horen?
Ik weet het niet op dat moment. Ik dacht van oké, het is oké, maar misschien... Ja, waarschijnlijk dachten ze op dat moment van, dat is gewoon een beetje een raar geval. En die heeft gewoon structuur nodig. But that's it. En zolang je werk maar goed doet en graag doet, dan is het oké voor ons. En dan denk je van, oké, ik kan hier echt wel iets betekenen en ik kan hier aanvaard worden.
En heb je een verklaring voor je burn-out?
Ja. het bedrijf zelf werd gerund door twee mannen, een koppel. En ze... Ik vond het verschrikkelijk, maar ze waren super vrouwenvriendelijk. Ik was samen met nog een andere vrouw de enige twee van het vrouwelijke geslacht in het bedrijf. En echt waar, dingen die opmerkingen die ik zelfs nauwelijks durf te herhalen, maar bijvoorbeeld van ja, een mailtje krijgen van ga het afgedrukte papier van de printer halen, maar dan staat de printer zo vlak bij hun bureau en... Dan is dat voor mij eigenlijk een grotere afstand naar de printer, maar dan moest ik het toch gaan halen, want ik ben de vrouw en de administratieve hulp. Of ga eens koffie maken. Dat is toch iets wat een echte vrouw moet kunnen. Zo van die dingen. En dat was echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment weet ik nog dat ik toekwam met mijn eerste autootje naar het werk. En dat ik... Ja, ik kreeg zo dat een tintelend gevoel in mijn vingertoppen. En precies of ik wou uitstappen om naar het werk te gaan, maar dat ging niet. En toen, ja, ik ben naar de dokter gegaan. Ze dachten dat mijn appendix eruit moest. En uiteindelijk had ik gewoon zo'n zware ontsteking in mijn maag van de stress. En ik laat dat weten aan mijn werkgever. En die zegt van, ah ja, maar de maat van mij heeft dat ook al gehad. Normaal gezien moet je na een week wel terug zijn. Dus die begreep het ook totaal niet.
En toen, welke beslissing heb je toen genomen?
Ik weet nog dat ik dan toen, na een maand, ben ik teruggegaan. En ik heb toen heel veel nagedacht over wat wil ik doen. Want dit was het duidelijk niet. En na een lange maand ging ik dan terug. En ik voelde terug dat gevoel. En toen heb ik gezegd van, ik ga een ontslag geven en ik ga voor mezelf werken.
En dat was de juiste beslissing?
Ja, inderdaad.
Ik zie je terug opfleuren.
Ja.
Waarom precies? Waarom was dat dan voor jou de beste oplossing? Je eigen baas zijn?
Omdat ik voelde dat er bij mezelf heel veel ruimte was voor groei, maar niet om iemand anders rijker te maken. Zo gezegd. Ik wilde mijn eigen pad uitstippelen. Ik wilde zelf mijn kansen creëren. Ik wilde, want daar heb ik ook altijd gehad, hè, een bewijsdrang, wat voortkomt uit het eeuwige verhaaltje in mijn jeugd van Magali gaat het niet maken, Magali gaat maar een eenvoudige job moeten kiezen, omdat het anders voor haar te moeilijk wordt. En die bewijsdrang heeft er altijd al ingezeten. Toen ik dat dan ook thuis vertelde, hadden ze zoiets van, wat heeft ze nu weer in haar hoofd gestoken? Echt, als de deurwaarder aan ons deur staat, jij gaat het mogen uitleggen. Maar ja, vandaag, de dag, zijn ze natuurlijk heel trots en dat is wel fijn.
Maar nochtans, een start-up, dat is ook veel onzekerheid.
Ja.
Discipline die je zelf moet aan de dag leggen. Vaste structuur die je zelf moet maken. Is dat allemaal vrij snel gelukt dan?
Ja, ik wil daar nog even bij zeggen. Het is niet echt een start-up. Het is eerder, ik heb ooit geen personeel. En maar goed ook, want ik zou geen goede leider zijn.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die zelf de handen uit de mouw steekt en niet zozeer aan iemand anders gaat vertellen van hoe dat hij of zij het kan doen. Dat is niet gelukt. Vorige keer moest ik met mijn boekhouder. Die vroeg van, waar komt deze factuur vandaan? En er stond op dat het van een gerechtsdeurwaarder was. En ik tipte gerechtsdeurwaarder in mijn inbox in om een search te doen. En ik kwam echt minstens 5 documenten tegen. 5 à 10 documenten van, niet van niet willen of zo. Maar gewoon zo het betalen van mijn sociale bijdrage dat ik niet had gedaan. Betalen van mijn belastingen, mijn BTW, al die dingen. En dat is iets waar ik nog wel regelmatig tegenaan loop, maar het is wel al verbeterd. En dat is voor mij echt wat telt. Het is nog altijd niet perfect. En als ik die verhaal vertel aan mijn ouders en mijn lief, dan zeg ik, Magali toch. Maar er is wel degelijk beterschap.
Maar het belangrijkste lijkt mij, is dat je nu, als zelfstandige met je eigen bedrijf, jouw autisme omarmt en dat gebruikt als een kracht. Hoe doe je dat?
Ja, ik heb het vooral... Omdat ik merkte dat ik er heel hard probeerde tegen te vechten uit die bijna traumatische ervaringen van bij bedrijven in loondienst. En dan heb ik beseft van, als ik daar nu gewoon eerlijk over ben, er zijn ook klanten waarmee ik zelf heel open en lachend kan communiceren. Die dat echt zeggen van, wij appreciëren dat. Ik heb een keer gevraagd van waarom, aan verschillende van mijn klanten, maar waarom werken jullie met mij samen? En die zeggen van, omdat je getalenteerd bent, maar ook enerzijds omdat je zot bent.
Bedoelen ze zeer positief.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, ja. Maar wat zijn inderdaad de krachten die jij kan inzetten in jouw job?
Het is een cliché, maar de passie. Bijvoorbeeld, als ik de vraag krijg van, kan je het eens nalezen op foutjes? Ik open een document van 12 pagina's en ik zie direct de fouten. Direct dat oog voor detail, tjak, tjak, tjak. En dat vind ik dan wel tof. Ook het enthousiasme, toewijding die ik aan de dag leg. Ook het respecteren en mij echt... Als het gaat over... Ik werk enkel met klanten samen waarvan ik geloof van die hun wat die wilden naar buiten brengen, dat is echt heel zinvol. En doordat ik dat zelf heel zinvol vind of daar zelf mee kan associëren, dan leg ik daar ook heel veel van mijn eigen persoonlijkheid in. En ze merken dat echt. En dat is ook mijn visie op communicatie vandaag. Dat moet niet oppervlakkig zijn en niet gericht zijn op hey, kom mijn product of dienst kopen. Dat moet echt gericht zijn op het leggen van weer opnieuw aan lange termijn. Die connectie opbouwen, dat emotionele, dat is voor mij heel belangrijk. In mijn persoonlijkheid, maar ook in mijn werk.
Vertel je klanten ook dat je Asperger hebt?
Ja. Ja. Ja, oh ja, en ze weten het ook. Het is geen geheim. Het is natuurlijk niet dat ik mee uitpak. Hè, van, je moet met mij samenwerken, want ik heb Asperger. Maar bijvoorbeeld, ze vragen van, wat verwacht je van ons? En dan zeg ik wel, ik verwacht dat je heel duidelijk bent. Laat mij alsjeblieft niet tussen de regels lezen. Want
nou, dat is moeilijk, hè?
Dat gaat niet, nee.
Ja, ze hoeven niet in spreekwoorden of beeldspraak.
Daar heb ik ook nog anekdotes op. Ik weet nog goed genoeg dat... een klant waarmee dan in een meeting zat, maar dan nog met iemand anders, en hij zei van, ja, ik moet nu wel echt door, want ik moet mijn patatten gaan afgieten. Blijkbaar is dat een verwijzing naar, ik moet naar de wc gaan. En ik zeg van, oei, jij bent hier gewoon aan het koken terwijl wij in een meeting zitten. En ik dacht echt dat die effectief patatten aan het koken was. Dus zo van die dingen gebeuren wel eens.
Heb je nog schrik om te falen?
Nee.
Dat is over.
Ja, dat is echt over.
Ja. Zoveel zelfzekerheid geeft die zelfstandigheid jou?
Ja, ik zou niet zelfzekerheid noemen, want ik ben wel bang. Ik wil wel dingen goed doen. Dus ik heb wel schrik om te falen als het drijft mij om het beste van mezelf te geven. Maar ik kan niet iets niet doen omdat het kan mislukken. Dat vind ik een hele kromme redenering bijna.
Ladies and gentlemen of the class of 99. Wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I will dispense this advice now. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future. Or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubblegum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Stretch. Don't feel guilty if you don't know what you want to do with your life. The most interesting people I know didn't know at 22 what they wanted to do with their lives. Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't. Get plenty of calcium. Be kind to your knees. You'll miss them when they're gone. Maybe you'll marry. Maybe you won't. Maybe you'll have children. Maybe you won't. Maybe you'll divorce at 40. Maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary. Whatever you do, don't congratulate yourself too much, or berate yourself either. Your choices are half chance. So are everybody else's. Enjoy your body. Use it every way you can. Don't be afraid of it or what other people think of it. It's the greatest instrument you'll ever own. Dance. Even if you have nowhere to do it but in your own living room. Read the directions, even if you don't follow them. Do not read beauty magazines, they will only make you feel ugly.
Acteur Tom Vermeijer huurde de Australische regisseur Baz Luhrmann in om een hele rits levenswijsheden op een rijtje te zetten in dit verslavende nummer Everybody's Free to Wear Sunscreen. Zijn favoriete levenswijsheid? Do one thing every day that scares you. Neem elke dag een risico. Begin juni was stand-up comedian en vogelkenner Begijn Le Bleu te gast. Hij bracht een ode aan zijn schoonvader. Een man die hij en zijn familie heel hard missen.
Ja, we missen hem allemaal. Ja. Hij verjaarde normaal gezien gisteren, dus dat was ook weer zo'n beetje een herdenkingsdag. Het is onwezenlijk dat hij er plotseling niet meer is. Het is raar. Het is ook zo wat het eerste verlies in ons leven. En dat is toch lastig. Waar is die? Dat is eigenlijk de grote vraag. Een vrij eenvoudige vraag, maar waar is die nu? En dan denk ik dat die daar is in onze daden en in de spirit die we aan de dag leggen. Mm-hmm. Niet dat we geen verdriet mogen hebben, want ik denk dat hij dat niet... Ik denk dat hij daar vooral bang voor was dat wij verdriet zouden hebben. En dat mag je wel, vind ik. Dat is zo... Je voelt de verantwoordelijkheden verschuiven.
Ja,
wij zijn eind de 40, mijn vrouw en ik. En je voelt van, oké, geef het maar over. Hè. maar alles gaat goed. Ik denk dat we er als familie sterker uitgekomen zijn.
Want maak je je ook zorgen over het ouder worden van je eigen ouders?
Ongetwijfeld, hè. Ongetwijfeld. Ze zijn kwik, maar mijn vader zeker. Wat die allemaal nog doet. Mijn moeder sukkelt wat met haar knie, de typische problemen zo. Mijn zus woont nog bij hen thuis. Het is 50er, ze zal dat niet graag horen. Ze plaagt mij daar soms mee van, ja jongen, het is weer zover. Maar,
en hoe komt dat?
Mijn zus die heeft een beperking. En dat is, die heeft een spierdystrofie, dat is een aandoening. Schouders, bovenarmen, heup, benen. Zij zit in een rolstoel. En mijn ouders hebben er eigenlijk voor gekozen... En uiteindelijk mijn zus ook, hè, als je op een bepaalde leeftijd komt, om thuis verzorgd te worden en te blijven. Ja. Dus daar zit soms zeker de bezorgdheid van alle partijen van hoe gaat dit evolueren? Want de evolutie is dat je merkt dat je door de jaren heen, of zij door de jaren heen, een aantal dingen moeilijker kan. Bad bijvoorbeeld. Dus je voelt dat de omgeving zich meer en meer afstemt op haar mogelijkheden. En dat daar vragen bij komen, dat is normaal. Hè? Ik bedoel, mijn ouders staan 's nachts op. Voilà. Maar dat is een keuze geweest. Van wij weten of het lukt ons goed. En dat gaat ook nu nog goed. Maar wel met vraagtekens bij.
Waar maak je het meeste zorgen over?
Uiteindelijk toch wel die serieuze vraag van wat als mijn ouders er niet meer zijn? Want ik weet ook, als zij moet opgenomen worden in een instelling, dan gaat zij water bij de wijn moeten doen. Dat weten wij allemaal. Ook al zijn die zorgcentra natuurlijk zo goed mogelijk geëquipeerd en probeert men zo goed mogelijk uw best te doen, dat blijft toch uw zus of dat blijft toch zeker en vast uw kind waar je eigenlijk het beste van... waar je het beste voor wilt gewoon. En je weet ook dat zij dat kunnen eigenlijk. Elk bochtje in huis weet zij te liggen, weten zij. Dat is een soort automatisme, die zijn afgesteld op elkaar. Maar ja, dan raak je ook wel een beetje afhankelijk van een situatie waarvan je denkt, ik hoop dat dit houdbaar blijft. En dan moet je bespreken van, dit zou ook wel eens niet meer houdbaar zijn. En dat zijn moeilijke discussies.
Ja.
Discussies, gesprekken.
Ja. Jij bent de enige broer.
Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
Hoe verantwoordelijk voel jij je?
Ja, ik heb natuurlijk een heel onregelmatig leven. En ik heb een gezin. Dus huisje, boompje, beestje is om de hoek komen kijken. Bij mijn zus niet. Had evengoed ook zo gekunnen. En dan voel ik toch wel soms iets knagen. dan voel ik wel van ja, ik ben verantwoordelijk. En in hoeverre ben ik verantwoordelijk? En ik denk dat broers en zussen dat wel ervaren. Broers en zussen van iemand met een beperking wel ervaren. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld Peter geworden ben van VZW Bijs. Dat is een VZW waar 9 kinderen worden opgevangen. Die ouders hebben besloten om niet langer meer op de wachtlijst te staan voor een kind de juiste verzorging te geven, maar die hebben zelf een huis uit de grond gestampt. Dat heeft enorm veel energie, dat heeft enorm veel know-how ook gekend, naar dossiers toe en zo, maar zij hebben dat gedaan. En dat is eigenlijk niet de meest, hoe moet je dat zeggen, eenvoudige oplossing, omdat een van die ouders, dat is Tom Steels, die zei ook tegen mij van, nu het huis stond er en hij zei, nu begint het eigenlijk nog maar. Want nu moeten wij blijven alert zijn om uiteindelijk geld te krijgen. Want daar komt het op neer. En je kan niet de rest van je leven wafelen blijven verkopen. Uh-huh. Hè? Dus maar ze doen dat allemaal voor hun kind. Maar ik denk ook dat ze dat doen omwille van de broers en de zussen. Dat zij weten van, dit moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden. En daarom draag ik dat project zo'n warm hart toe.
Die optie was er allicht niet voor jouw ouders en jouw zus. Het is ook een nieuwe generatie.
Ja, absoluut.
Dat soort initiatieven nu.
Absoluut. Maar je moet ook kijken naar de levensloop, hoe dat gegaan is. Hè. Mijn zus heeft heel lang op internaat gezeten. Tegen de zin van de ouders, uiteindelijk. Maar dat was toen de oplossing. Hè. En dan spreek ik echt over de jaren 70, 80. Hè. Dus gelukkig is er veel veranderd. Maar mijn zus heeft daar ook zo... Die is dat moe, dat soort revalidatiecentra. En zit misschien ook nog met het beeld van dat soort zaken in haar hoofd. Maar die komt echt uit een... Weet je, mijn moeder is heel punctueel wat haar kinderen betreft. Gelukkig maar. Maar wanneer dat zij dan toen ergens kwam en zij vond dat dat of dat niet in orde was... Ja man, dan... Ik heb mijn moeder niet veel boos gezien, maar toen wel hoor. Dan was dat van, en hoe komt dat dit niet in orde? Hoe komt dat niet in orde? Dus ik was heel streng en kritisch. Gelukkig maar. En ja, dan besef je van, ik kan daar wel beter voor zorgen als ik zie dat hier een hele week zo zit. Dus onderzoek enzovoort, dat is allemaal gebeurd. Maar je voelt wel dat de wilskracht daalt om daar constant tegenin te gaan. Want iemand met een beperking, daar heb ik het ooit met William Boeva ook over gehad, iemand met een beperking, dat is heel raar, maar mentaal moet hij eigenlijk niet sterk staan, hij moet supersterk staan. Om constant die aandacht te vestigen op, hey, ik heb een beperking. En om dan niet als slachtoffer over te komen en als een zeur. Een moeilijk straatje waar je in zit.
Ja. Heb jij je schuldig gevoeld dat jij gezond bent en zij niet?
Ik heb me wel de vraag gesteld. Ja, maar...
Hoe komt dat, dat zij niet gezond is?
Ja, absoluut. Nu, dat is een erfelijke kwestie. Hè. Dat is ook uitgeplozen en ik ben geen drager van het gen. En nog meer, denk ik, mijn ouders. Mijn ouders, denk ik, dat ze zeker de vraag in zich hebben. En dat speelt en dat mag je niet onderschatten, denk ik. Maar ja, ik ook. Maar ik heb, denk ik, de wilskracht om... Ik weet dat ik stop met in actie te schieten als ik daarbij blijf stilstaan. Dat heeft geen enkele zin. Niks. 0,0. Dus ja, mijn pad is soms gewoon rechtdoor. Dat is wel een beetje mijn karakter. En ja, daar ga ik ook rechtdoor. Ja.
Heeft zij ook wat aan de natuur, aan het vogelspotten?
Ik denk dat zij onbewust wel veel bezig is met de natuur. Zij is heel creatief en ze is voortdurend bezig in het circuit waarin dat zij dingen maakt. Heeft ze aanzien. Dat gaat dan over het circuit van teddyberen bijvoorbeeld en sieraden maken. En ik zie daar voortdurend natuurelementen in voorkomen. Maar dat is iets dat wij ingelepeld hebben gekregen van thuis uit. Dus, ze zit ook vlak bij de tuin met haar tafel, werktafel, waar ze voortdurend creatief is. Dus ik denk wel dat dat iets is wat haar beïnvloedt. Ja.
En kan ze lachen met jouw moppen?
Ze is mijn grootste fan, denk ik. Ja, absoluut. Maar iedereen, hè, thuis. Is,
Wat heeft dat er iets mee te maken dat jij in toch niet zo makkelijk gezin bent opgegroeid, dat je de humor hebt kunnen gebruiken?
Ja, humor is een belangrijk aspect. Er wordt gelachen, er wordt ook veel gerelativeerd. Ook rond de beperking van mijn zus. Ik ben er eigenlijk pas over beginnen nadenken toen jij de vraag stelde via mail. Dat ik dacht van, ja, ben ik. Want onbewust gaat alles goed. Maar misschien heb ik bewust wat aandacht tekort gekregen. En probeer ik dat wat te compenseren op een podium. Nu, ik denk dat ik mijn aandacht genoeg heb gehad, moet ik toegeven. Het is een balans.
Verliefd zijn, het is het schoonste dat er is. Me kan de leren ken, in het lang om als ze is. En erachter briefje schrijven, van ik zie uit als je geen. Ik zou alles vrijgeven, maar we moesten nog zoveel leren. Het is jammer, maar alles of veel te rap voorbij. Goed aan, maar veel te zieren. Geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles of veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zo weten, wees jij ook nog aan mij. Was kiem je sans toesie en je wordt er ook weer bij. Komt er mee in de rupsen, geen onplotske vrij. Mijn een keer werd het donker, ik was eigenlijk niet gerust. Maar je pakte mij goed vast en je hebt mij voor het eerst gekust. Het is jammer, moralisch, gof veel te rap voorbij. Het wordt allemaal veel te zieren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zo weten, wees jij ook nog aan mij. Ook het vroeger gezegd. Zou mij nooit geliefd, maar hij allereerste lief, grok nooit meer het hij uft. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Het goed allemaal veel te zeren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zo weten, best jij ook nog. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Het goed allemaal veel te zeren, geen minuutje neder vrij. Het is jammer, maar alles gaat veel te rap voorbij. Maar wat ik hier zo weten, wees jij ook nog aan mij.
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 Wees jij soms nog aan mij? Van, jawel, Bart Kael in het Oudenaards. Hij was het grote idool van stadsgenoot en filosoof Stefan van Brabant. We lieten het nummer op zijn vraag met plezier nog eens horen in Touché. Jitske van de Veyre is de meest wakko kapper van Gent. Ze was te gast in volle lockdown, toen iedereen wanhopig in de spiegel staarde en zich afvroeg of het ooit nog goed komt met dat kapsel. Jitske gaf, behalve kapperstips, ook leestips. Zo hadden we het onder andere over de schrijver Charles Bukowski en zijn ruige bestseller Postkantoor, waarin de grenzen van het leven worden afgetast. Een boek dat haar werd aangeraden door haar eigen vader, MNM-presentator Peter van de Veyre. Ik vroeg hoe ver zij al over haar grenzen is gegaan.
Oh ja, wat is het verst dat ik gegaan ben? Ja, zo... Ja, ik heb zo ook wel wat drugs geprobeerd. Ook wel daar vrij ver gegaan. Dat is nooit problematisch geweest of zo. Maar heel veel drinken. Ik ging echt wel elke dag bijna uit, denk ik. En dat was nooit echt zo'n een pintje gaan pakken, maar dat was echt wel gewoon heel zwaar uitgaan. Niet naar de lessen. Ik ging echt amper naar de lessen. Ik deed heel weinig voor school. Ja, ik had daar ook... Ik zat dan ook echt niet goed in mijn vel. Zo. En ja, dat doet ook geen goed voor je als je dan nog elke dag keiveel alcohol consumeert. Dus een drankprobleem, ja, dat weet ik nu niet of ik dat had. Maar ja, ik weet dat studenten dat sowieso heel veel doen, hè, zo dat zwaar uitgaan. Maar het ding is dat ik gewoon voor de rest ook niet functioneerde in deze wereld. Dat ging gewoon niet. Ja, mijn papa is mij op een bepaald moment echt zo'n keer moeten komen halen op kot, omdat ik echt gewoon al een week niet uit mijn bed was geraakt. Dus behoorlijk ja, depressief was, denk ik. Dus ja, ik heb die grenzen wel opgezocht van zo, oké, waar kan ik tegenaan duwen en waar ga ik mezelf terug gaan vinden en waar word ik gelukkig van en is dit waar ik gelukkig van word? En ja, ben er niet gelukkig van geworden, maar ben er wel ja, sterker uitgekomen daarna.
En heb je er een verklaring voor ondertussen wat er toen aan de hand was, waarom je je zo slecht in je vel voelde?
Ja, sowieso. Ik was van mijn 14 uit de kast en op mijn 18 was het mij beu. Klinkt heel stom, maar ik had altijd heel veel drama met de meisjes en ja, dat werkte dan toch niet. Dus ik dacht, oké, op een bepaald moment heb ik echt letterlijk besloten van oké, nu word ik gewoon hetero terug. Ik ga voor de mannen gaan en dat gaat makkelijker zijn. Dat was echt zo'n idee. Dat is het meest absurde idee dat ooit in mijn hoofd ontstaan is. Maar goed. Dus toen effectief gaan studeren en toen dacht ik van oké, ik ga nu een ander persoon worden dan dat ik normaal ben. Dus ik begon dat uitgaan met jongens. Zo in Doverpoort staan er rond vozen met iedereen en nog wat. Zo. Dat was een soort van vlucht. En ook gewoon heel mijn geaardheid gewoon genegeerd. Ik heb daar ook gewoon zo 2-3 jaar niet aan gedacht. Ik dacht, ja, nee, dit is het leven. En ik ben nu student en ja, maar jongens, en dat gaat wel. En ik kan er wel verliefd op worden. En ja, totdat je eigen gewoon maar zo kwijt bent. En ik was ook heel veel verzwaard toen. Ik zat echt op dat vlak ook niet goed in mijn vel. Ik was... Ja, zo, ik had mezelf zo kwijtgeraakt daarin. En ik denk dat aan de basis lag. Gewoon, ik heb mezelf genegeerd, wie dat ik ben. Zo, ik ben niet zo. Ik ben wel een losbol en uitgaan vind ik allemaal geen probleem. Maar ja, ik ben niet hetero. Ik word er niet gelukkig van. En mij gewoon aangepast aan hoe dat ik dacht dat mensen mij wouden zien. Zo, ook in mijn kleren, in alles, in mijn uiterlijk. Dat is, als je foto's van mij van toen terugziet, je herkent mij gewoon niet. Dat is echt absurd. Dus ik had precies zo een andere jitske aangedaan. Ja.
En hoe heb je ondertussen jezelf teruggevonden? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, mijn job sowieso, dat was ook wel gaan studeren als kapper heeft mij al echt wel gered. En toen... Op een bepaald moment ook had ik een liefje, een vriendje. En dat was echt zo de perfecte jongen. Zo een schone, een knappe, een wijze, een slimme. Dat was echt zo de droomboy. En ach, dat ging gewoon echt niet voor mij. Dus op een bepaald moment voelde ik me daar zo slecht bij en ben ik naar een psycholoog beginnen gaan. En met hem daarover gebabbeld. En op een bepaald moment vroeg die man ook van... Ja, kun je mij een keer vertellen wie dat je eerste grote liefde was? En dan begon ik te vertellen over mijn eerste grote liefde, dat toevallig een meisje was. En toen... Ja, ben ik zo terug beginnen beseffen van... Ah, maar ja, wow, maar je hebt jezelf al 3 jaar eigenlijk gewoon in de kast gestoken. En misschien is dat wel de oplossing. En dan was ik 2 weken later samen met mijn ex-vriendin. Waar ik dan 4,5 jaar mee samen ben geweest. En dat heeft mij ook heel veel geholpen.
En waarom precies?
Om iemand toe te laten en graag te zien. En rustig te worden en te beseffen van... Oké, maar dit is waar ik gelukkig van word. Van samen te zijn met een... Ja, met een vrouw en niet met een man. En mij veel meer op mijn gemak te voelen op alle vlakken. En mezelf gewoon terug te vinden. Zo. Ook in mijn kleren, in mijn interesses, in mijn zijn. Gewoon zo. Nu ben ik gewoon terug Jitske van... Ja, de Jitske die ik altijd wou zijn en die ik ben. Mm-hmm. En niet de Jitske die ik negeerde.
Ja. En wat vind je van de term lesbisch?
Ja, ik vind dat zo'n mottig woord. Ik vind dat heel jammer. Maar
je hebt het zelf wel al een paar keer gebruikt, hè?
Ja, ik weet het.
Je hebt er nood aan om dat wel te benoemen.
Ja, toch wel. Op zich, ik noem mezelf gay, queer, lesbisch. Het maakt mij allemaal niet zoveel uit. Maar ja, dat is mijn geaardheid ook gewoon. Ik val echt op vrouwen. Mannen, dat lukt niet. Dat gaat niet bij mij. Dus voor mij is dat echt de benaming die ja, ergens wel klopt, denk ik. Ja. Maar ik vind dat toch een beetje een rare naam. Ik vind dat een rare benaming. Er zit altijd zo'n rare connotatie aan. Maar dat weet ik ook niet goed waarom dat is. Mm-hmm. Ik vind dat geen schoon woord.
Krijg je nog rare reacties op het feit dat je dat benoemt? Dat je bent wie je bent?
Dat valt goed mee. Ook omdat veel mensen mij nu ook wel kennen, denk ik. Mm-hmm. Ja, van die reacties van... Oh, maar je ziet er toch niet zo uit. En allee... ja, soms krijg ik ook wel een keer reacties van... Allee, ik zal een keer zo, van mannen dan zo zeker zat geweest van... Ja, maar je hebt gewoon nog nooit een deftige vent gehad. En allee, zo die dingen. Maar voor de rest heb ik daar eigenlijk heel weinig haat of zo. Allee, bij mij valt dat echt heel goed mee. Mensen zijn heel braaf naar mij toe. Op Instagram merk ik wel... Vroeger dan, als ik bijvoorbeeld een foto postte van mij en mijn ex, dan verloor ik wel standaard 200 volgers.
Ja?
Dat was wel een, ja, dat was een tendens. Uh-huh. Maar
en hoe kwam dat, denk je?
Dat waren misschien mensen die ook niet direct door hadden dat mijn geaardheid is en die daar misschien ook niet helemaal achter staan, wat dat ook ja, ieders recht is, denk ik. Uh-huh. Dat is wel jammer natuurlijk. Het zou fijn zijn mocht iedereen daar gewoon normaal over doen, want dat is ook maar gewoon dit... maar die daar ja, misschien niet mee geconfronteerd willen worden, dat dat bestaat.
Je bent sinds vorig jaar ambassadeur van Wel Jong Niet Hetero. Nog altijd heel erg nodig dat zo'n organisatie bestaat en zich laat gelden?
Zeker. Ja, sowieso. Zeker ook in deze tijd met sociale media en zo. Ja, wij zijn ook een soort van uithangbord voor jongeren dan. Ja, en ik merk ook, ik krijg dagelijks nog berichten van jonge mensen die sturen van, ja, ietske, dankzij jullie of dankzij Wel Jong Niet Hetero durf ik uit de kast te komen, durf ik naar mijn ouders toe te stappen en mijn familie en te zeggen van, hallo, ik ben wie ik ben en mijn geaardheid is dit of ik ben trans of alles daar rond en daartussen. Omdat wij ook heel bereikbaar zijn. Mm-hmm. We zijn opeens een soort van rolmodel, een rolmodel dat ik vroeger absoluut niet had. Waar ik ook, ja, ik ben ook wel dankbaar dat ik dat kan zijn voor jonge mensen. Het moet maar één iemand zijn die het gevoel heeft van oké, nu kan ik mezelf zijn en nu heb ik de kracht gevonden dankzij een Jitske, een Oei, een Senne die zichzelf zo profileren. Dus dat is super belangrijk dat je gewoon kunt opkijken naar iemand die dat ook heeft, die hetzelfde is als u. We'll be right back.
Griekse componist Vangelis schreef deze Conquest of Paradise voor de film 1492 van Ridley Scott met Gérard Depardieu als Columbus. Omdat filmmuziek volgens journaliste Mia Doornaert wat meer waardering verdient. Op de vraag wat zij het meeste mist in het leven, was het antwoord een danspartner. Zodra corona het toelaat, gaat ze weer de dansvloer op. Hopelijk met een van de vele kandidaten die zich via onze mailbox hebben aangediend. Straks horen we nog Karen Bloemen, José de Kouwer, Lisbeth Gruet en Dirk van Duppen. Tot zo.